Wij lezen Matteüs 26, de versen 57 tot en met 68. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters. En binnengegaan zijnde, zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, op dat zij hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van noden? Zie, nu hebt ge zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden, hij is dus doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende, profeteer ons Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Met Gods hulp willen wij vanmiddag stilstaan bij Matteüs 26, de versen 66, 67 en 68. Matteüs 26, de versen 66 tot en met 68. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende, profeteer ons Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats Christus veroordeeld. In de tweede plaats Christus vernederd. In de derde plaats Christus bespot. Dus achtereenvolgens Christus veroordeeld, vernederd, bespot. Wat dunkt u lieden? Wie stelt die vraag? Caiaphas, de hoge priester. Mis. Hé, het is toch Caiaphas die dit zegt? Mis. Het is de Heilige Geest die wil dat Caiaphas dit zegt. En deze vraag uiterst belangrijk vindt. Wat als de Geest het niet belangrijk had gevonden, dan had Caiaphas het misschien wel gezegd. Maar dan had het niet in de Bijbel gestaan. Dus vanmiddag komt een heel belangrijke vraag tot u en mij. Wat dunkt u lieden? Hoe denken jullie erover? Je wordt gedwongen om je mening te geven. Je kunt niet neutraal blijven. Je zult moeten antwoorden. Nog eens, Als slechts Caiaphas het had gezegd, ach ja. Maar nu stelt Gods geest die vraag. Wat dunkt u lieden? Wat dunkt u lieden? Wat is er dan aan de hand? Waar gaat het eigenlijk over? Eén grote schijnvertoning. Jezus staat voor de geestelijke rechtbank. En volgens Caiaphas heeft hij God gelasterd. En Caiaphas deed net alsof hij het vreselijk erg vond en hij scheurde zijn kleed. En toen riep hij uit, heb God gelasterd, wat dunkt u lieden? Wat moeten we met hem? En uit één mond klinkt het. Hij is des doods schuldig. Ze hoeven er niet eens over na te denken. De leden van het Sanhedrin. Nee, dat klopt. Want in hun hart hadden ze hem al veroordeeld. Zie je dat hier waar wordt wat de Heere Jezus vroeger had geleerd? Dat de haat de wortel is van de doodslag. Dat zie je hier gebeuren. Deze mensen waren zo vol haat, dat het er ook in één keer uitkwam. Wat dunkt u lieden? Hij is des doods schuldig. Hij moet sterven. Iets anders is er niet voor deze man. En nu vraagt de Heilige Geest het vanmiddag. Wat dunkt u lieden? Leg nu je antwoord eens naast het antwoord dat de Heilige Geest gegeven heeft. Want de Heere die legt toch even het hart van de mens, van u en mij bloot. Hè? Maar je ziet het voor je, fonkelende ogen. Hij is dus doodschuldig, uit één mond. Behalve Jozef van Arimathea, hij had niet medebewilligd in een raad. Het rest, daar hoeven ze niet over na te denken. Het kolkt in hun hart, het kolkt in hun ziel. En daarmee tekent de Heilige Geest uw en mijn hart. Ik ben van misschien vanmiddag wat ingetogener, dat kan. Maar dit is wel ons natuurlijk hart. Wij hebben hem niet geacht, staat er. Wat dunkt u, lieden? Je kunt er niet omheen. Die vraag heeft de Heer Jezus vroeger ook al gesteld aan zijn discipelen in de delen van Caesarea Philippi. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Wel, hier zien wij de reactie van het natuurlijke hart. Weg. Hij moet dood. Hij moet sterven. We haten. In Lucas 6, daar staat dat ze uitzinnig waren. Dat is een heftig woord. En dat omdat de Heer Jezus iemand had genezen op de Sabbat. Meer niet. Hij had ze klem gezet. Is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen? Ja. Dat kun je natuurlijk niet zeggen. Kwaad. Natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Nou. Waarom mag ik dan niemand genezen op de Sabbat? Ze waren uitzinnig. Zo vol vijandschap, zo boos, zo kwaad. Kijk, en nu de grote vraag. Wat dunkt u, lieden? Ja, zeg u, dominee, maar dat ken ik niet. Zo is dat bij mij niet. Dat eerste dat kan. Want daar hebben wij Gods geest voor nodig om te erkennen dat het zo is. En dat je erachter komt dat je een hart hebt dat vijandig gezind is tegenover de Heer Jezus. Maar dat tweede, dat is niet waar, want dat hart hebben we. Daar wordt ieder mens van nature mee geboren. Dus vanmiddag kun je zeggen, dominee, dat ken ik niet. Dat zal zo zijn. Maar dat heb ik niet, dat is een leugen. De Heere laat het ons zien, nee. Dit is mijn hart, van nature. Uitzinnig. Haatdragend, richting de Heere Jezus. Ik moet niks van hem hebben. Onzaglijk. Zou het niet tijd worden om te smeken, Heere, open mijn ogen, dat ik mezelf mag kennen? Hou me vast, Heere. Laat me niet los. Zou het niet tijd worden om te vragen, Heere, maak mij eerlijk. Zodat ik ga zien, beleven. Dit is waar. Dit heb ik nu ontdekt hier van binnen, in mijn hart. Laat ik je nog eens wat zeggen. Er staat in de schrift dat vijanden met God verzoend worden. Gelukkig. Dus als nou vanmiddag iemand zegt van, ja maar wacht eens even, zo sta ik niet tegenover de Heer Jezus, ik heb geen hekel aan de Heer Jezus, nee. Dan zet je jezelf buiten de zaligheid. Met al je vrome gedoe. En als je nou vanmiddag hebt geleerd door Gods geest dat je een vijand bent van genade, dan kom een evangelie, vijanden worden met God verzoend. Die niet wilden. Die gaan zingen. Van Gods verkiezende liefde. Zo is het. Wat denkt u, lieden? Hoe denk je over de Heer Jezus? Hoe denk je over hem? En dan nog iets, hè. Laat dan vanmiddag niemand menen dat de Heere Jezus dit overkomt. Nee, in Matthäus 20, toen hij zijn discipelen opnieuw zijn lijden en sterven voorzegde, toen heeft hij gezegd, en van de overpriesters geoordeeld worden. Dus hij wist dat dit eraan zou komen. Dit hele schijnproces. En hij aanvaarde het ook als een deel van zijn lijden. Hij wilde het zo. Onvoorstelbaar. Er staan dus een stelletje mensen die hun uiterste best doen om de Heere Jezus te verwerpen. En er staat dat zeer zachtmoedige lam. Dat gekomen is om vijanden met God te verzoenen. Zie je wat er gebeurt? Daar in die zaal van de hoge priester? Of zie je dit? Je staat erbij. En je ziet het niet. Heb je het wel eens gezien? Ik doe mijn uiterste best om de Heere Jezus te verwerpen. En buiten mij te houden. Want ik wil niet uit genade zalig worden. Als een ontblote zondaar. En de Heere Jezus wil vijanden met zichzelf verzoenen. Zo loopt hij deze mensen achterna. Daar staat Jezus. voor de geestelijke rechtbank, de Joodse raad. Straks gaan ze naar de wereldlijke rechtbank, die moet het vonnis bekrachtigen. En ten uitvoer brengen, dat konden de Joden niet. Maar hier staat Jezus voor de geestelijke rechtbank. Daar komen wij ook. Denk je er wel eens over na? Daar kom je een keer. Voor die geestelijke rechtbank. Ik hoop dat je nooit met een wereldlijke rechter in aanraking komt. Dat God ons bewaart voor uitbrekende zonden. Maar voor die geestelijke rechtbank kom je, kinderen, wanneer? Als je sterft. Als de Heer Jezus terugkomt. Weer mis. Nee, maar is toch zo? Als je toch sterft, dan moet je toch verantwoording afleggen van heel je leven. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zit hij toch in de wolk op die grote witte troon. Dan staan we toch voor zijn rechterstoel. En je staat er vanmiddag al voor. Je wordt zomaar ineens betrokken bij dat geestelijke proces. Dat doet God. God brengt ons hier vanmiddag samen en doet ons meeluisteren. En ondertussen worden wij betrokken bij dat geestelijke proces. Waar de Heer Jezus staat en veroordeeld wordt. Maar wie geeft nu eigenlijk acht op de Heer Jezus? Wie ziet hem daar nu eigenlijk staan? Wie schenkt aandacht aan hem? Zul je dat voorlopig even goed onthouden? Daar staan we met z'n allen in die zaal van Caïfas, want het woord brengt ons daar. En ik hoop dat Gods geest ons daar vanmiddag ook brengt. En zul je het dan vasthouden vanmiddag? Wie slaat er acht op de Heere Jezus? Want als je er nou alleen staat hè, voor die geestelijke rechtbank. Als je alleen staat voor die geestelijke rechtbank in je geweten, weet je wat je dan doet? Dan zit je de zonde te verkleinen, de zonde te ontkennen. Word je een beetje vroom, dan denk je ja, maar ik ben niet zo onverschillig. Of je wordt wanhopig, of je wordt bang. Dat zijn de emoties als je alleen voor die geestelijke rechtbank staat. Dan zegt Adam de vrouw die u mij gaf. En Eva zegt de slang heeft mij bedrogen. En ik zeg ja maar heren, ik bid toch ook nog wel. En als je nou niet alleen hoeft te staan, hè, hoef je ook niet te verdedigen. Als je nu door genade, door het geloof mag zien op de Heer Jezus daar, sta je met z'n tweeën voor die geestelijke rechtbank. En dan zie je het ontzaglijke wonder dat Hij daar als borg staat, als plaatsvervanger. Dan wordt het zo anders, hè. Dan wordt het dan zo anders in de zaal van Caïfas. Dan staat Hij in mijn plaats. Als je er samen staat, hè, dan heb je verwondering in je hart. Wat dunkt u, lieden? Hoe is de jaar? Bang? Coronavirus, je nou moet sterven? Je wil het achterste van je tong niet laten zien, je wil geen schuld belijden? Of in verwondering dat er nu één in jouw plaats te staat en het oordeel wegdraagt? Want Hij had het gezegd, hè, om geoordeeld te worden van de oversten, de overpriesters. Gewillig lam van God. Heere, mag ik de Heere Jezus zien vanmiddag. Want anders, dan zie ik het niet goed. Zie ik het niet goed. Wat dunkt u, lieden? Hij is des doods schuldig. Hoe kan dat nou? Hij heeft nooit gevloekt. Nooit zijn vader gelasterd. Nooit een meineed gedaan. Wie overtuigt mij van zonde? Ze konden het niet. Hij heeft alleen maar de eer van zijn vader beoogd. Wat? Johannes zegt dat hij in de schoot van zijn vader was. En dat hij hem ons verklaart. Dus hij is naar deze aarde gegaan. Om de naam van de vader bekend te maken op deze aarde. En dan wordt hij beschuldigd van vloeken. Van lasteren. Nee. Dat is niet waar. En toch uit één mond. Hij is dus doodschuldig. Hoe kan dat? Ze kennen God niet. En als je God niet kent, herken je de Heere Jezus niet. Ze hadden een heel ander godsbeeld dan hoe God zich had geopenbaard. Zij waren de uitverkorenen. God had hun vader Abraham eruit gehaald. En een verbond met hem gemaakt. Ze deden wel eens wat verkeerd. Maar dat kon je herstellen. Door het beter te doen. En ze deden het beter. Ze hadden geen verlosser, geen zaligmaker nodig. Weet je wat een Jood ontkent? Een Jood ontkent de erfzonde. Wij ook. Maar we zouden het maar wat gemeen vinden als een pasgeboren babytje verloren ging. En dat kan niet. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Ik deug niet. Ik kan geen goed doen. Voor de Heer. Ik ben een zondaar. En daarom doe ik zonde. Zo heeft God zich geopenbaard. Maar zo hebben ze hem niet gekend. Ze hebben zomaar met de Bijbel in hun hand. Een eigen plaatje. Een eigen beeld. Van God gemaakt. Ja. En als je dat doet, dan herken je natuurlijk ook niet in deze lijdende Jezus, zaligmaker van zondaren, ook niet nodig. Maar je herkent hem ook niet. Blind, hè? Staan we met z'n allen in de zaal, in de rechtszaal, Caïphas. Je wordt zomaar vanmiddag bij die rechtszaak betrokken. Kun je niet meer omheen. En ik voel me niet schuldig. En ik voel me niet verloren. Hij is des doods schuldig. Hij moet weg, want hij heeft God gelasterd. Laster, dat is kwaad spreken van iemand terwijl het niet waar is. Vloeken. Een ijdel gebruik. De naam van de Heer. Het is toch gewoon gemeen wat hier gebeurt. Toch, kinderen? Gemeen. Van tevoren zaten ze te zoeken hoe ze de Heere Jezus konden veroordelen. Van tevoren stond al vast, hij moet sterven. Zo'n haat hadden ze tegen hem. En dan doen ze net alsof de Heere Jezus een eerlijk proces krijgt. Ze hebben al zoveel moeite moeten doen om een paar getuigen bij elkaar te krijgen die hetzelfde spraken. En nu hebben ze de twee die gelogen hebben. En... Nee. Het gaat er strikt eerlijk aan toe. Strikt eerlijk. Maar dat bedoel ik niet spottend. Dat is waar. Strikt eerlijk. Ja, maar dominee, dat begrijp ik niet. Nee, dat snap ik. Kijk, wij moeten leren letten op Gods voorzienig handelen. Want er staat in de schrift dat de levieten, de priesters, de hoge priester, tegelijkertijd ook rechter was. In alle moeilijke zaken, dus in alle belangrijke zaken. Dus wij staan hier inderdaad in een geestelijke rechtbank en Caiaphas is de vertegenwoordiger van de Allerhoogste God. En weet je wat wij nou doen? Wij kijken naar Caiaphas, hè? Omdat we niet opmerken dat God regeert. En dan raken we ook nog verbolgen, want wij vinden ons beter dan Caiaphas. Gemeene, wat daar gebeurt. Dat zou ik nooit gedaan hebben. Wel waar. Maar Caiaphas heeft de regie niet in handen. Hier handelt de Heer. O zeker. Caiaphas is verantwoordelijk voor wat hij doet. Maar hier handelt de Heer. Strikt eerlijk. Weet je het nog? Als je alleen in die rechtszaal staat. Zou je wanhopig worden. Ik ben een vloeker. Ik ben een lasteraar. Maar je staat niet alleen schuldig aan het derde gebod als je nog nooit hardop gevloekt hebt. Maar als je de eer van God niet verbreidt, sta je ook schuldig. En als je een ander niet wat van zegt als hij vloekt, nou wanneer durf ik dat? Sta je ook schuldig. En praat nog niet over de mijnede, de dopen, de belijdenisdiensten. Maar moet je nou zin, hè? Eer God de zonde ongestraft liet blijven. Heb je wel eens zien staan in die rechtszaal? Petrus stond er als een vloeker. En als iemand die vals zwoer. Weet je wel, ken die mens niet. Een vloek erbij, ken die mens niet. Maar je moet sterk overkomen, dus daarom ook die krachttermen. Anders geloven ze je niet. En nu staat de Heer Jezus daar in de plaats van Petrus. En hij draagt het oordeel van Petrus. Zie je wat er gebeurde, hè? Die reine Jezus, beladen met zonde van zijn volk. Strikt eerlijk wat er gebeurt. Hij wordt veroordeeld als een Gods lasteraar. Dat is evangelie, hè? Voor mensen die het derde gebod hebben overtreden. En het vierde, en het zesde, en het negende. Voor de schenders van de wet, die het verloren hebben. Christus veroordeeld. Wat dunkt u, lieden? Neutraal kun je niet zijn. Of inderdaad, vanuit je vrome godsdienst, met haatschietende ogen. Hij is des doods schuldig. Of met een gebroken hart. Heere Jezus, nou neemt u toch mijn schuld op u. Opdat ik vrijgesproken zou worden. Snap je. Onze tweede gedachte. Christus vernedert. De hartstochten worden feller. We lezen het. Toen spogen zij in zijn aangezicht. En sloegen hem met vuisten. Toen. De remmen waren er helemaal af. Het woordje toen, dat verdient onze aandacht en het waarschuwt ons om niet te spelen met de zonde. Lees goed, hè, toen. Weet je wel, dat waren wel statige mannen, hoor. Je moest ze door de week zien lopen door de straten van Jeruzalem in hun lange mantels. Kijk hoe eerbiedig ze konden bidden als hun handen opheffen naar de hemel. Maar hier zijn ze bezig met het gevaarlijke spel van de zonde. Eén grote vertoning van hun kant. En als je niet stopt met de zonde, als je niet breekt met de zonde, dat zit er in dat woordje toen, hè, dan gaat het door. Dan raak je helemaal losgeslagen. Want deze mannen, deze eerbiedwaardige mannen, verliezen hun eerbiedwaardigheid. Ze hebben zichzelf niet meer in de hand. Ze gaan spugen en ze beuken op de Heer Jezus in en ze eindigen straks met spot. Moet ik het nou nog een keer zeggen? Als je verleid wordt tot de zonde en wie niet, dan moet je dadelijk op de rem trappen en dan moet je dadelijk breken met de zonde. Want anders, dan gaan de remmen er straks af en dan gaat het van kwaad tot erger. Dat zit er in dat woordje toen. En die zonde die sleep je mee naar een eeuwige verderf, dat zit er in dat woordje toen. Dat woordje toen, dat waarschuwt ons. Bekeert u. Ja, breken met de zonde. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Is dat zo? Daar zou ik graag met u nog over willen praten. U hebt gelijk, hoor. Maar ik zou graag met u over willen praten wat u ervoor gedaan heeft om te breken met de zonde. Alle rommel weg om serieus je te hervormen. Kwaad eruit. Het spel met de zonde stoppen. Wil ik graag met u over praten. Kan dat? Want u zegt, ja dominee, wacht even. Breken met de zonde, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar u hebt gelijk. Daarom zeg ik, je moet niet breken met de zonde, want dat lukt je toch niet. Je moet de toevlucht nemen tot Christus. Ja, ik zeg niet dat je de zonde in de hand moet houden. Maar je moet de toevlucht nemen tot Christus. Hij alleen kan je breken. En dat is nodig in het leven. Toen. Ik zet er nog een keer een streep onder. Zul je het nooit vergeten. Toen ze uit één in één koor zeiden, hij is des doods schuldig. Toen leek het wel alsof ze ergens overheen waren. En toen ze het allemaal met elkaar eens waren, met uitzondering van Jozef, van Arimathea. Toen ze het allemaal met elkaar één waren. Toen waren ze sterk, hè, want eendracht maakt macht. En toen verloren ze hun waardigheid. Ze spuugden Jezus is een aangezicht. Het is niet om aan te zien. Er gebeuren twee dingen in dat spugen. Wij weten dat uit die geschiedenis van Mirjam en Aaron, die in opstand kwamen tegen dat wettige gezag van Mozes. Toen verscheen de Heere. En toen zei de Heere, als een vader nu haar dochter, zijn dochter in haar aangezicht spuugt, of ze 7 dagen onrein, hè, dan moet ze buiten het leger. Mirjam wordt melaat 7 dagen buiten het leger. Niet meer meedoen met de eredienst. Je hoort niet meer bij het volk. Je staat alleen, geïsoleerd. Dat is een beeld van de hel, hè. Dat is 1. En dan 2, er staat ook in de wet van Mozes. Als nu daar een broer was en zijn broer die was getrouwd. En die broer die stierf. En die weduwe die had geen kinderen gekregen. Dan moest dus die zwager van die weduwe trouwen en kinderen verwekken bij die weduwe. En als die man dat niet wilde, dan mocht die weduwe dus die man in zijn aangezicht spugen. Nou ja, dat was natuurlijk zo diep vernederend, zo intens krenkend. Want de verhoudingen man-vrouw liggen natuurlijk in onze samenleving heel anders dan toen. Maar die man, die zwager, die mocht niks terugdoen. Die weduwe had het recht om dat te doen. Zo verachtelijk, spugen in zijn gezicht. De remmen zijn er van af. En de Heere Jezus wordt in zijn aangezicht gespuugd. Eén, hij is een gevloekte. Hij staat er buiten. En wij kijken niet naar het Sanhedrin. Maar wij zien door het geloof dat God dit hele proces leidt. Maar anders zou je zeggen, hoe kan God dat toelaten? Dat ze zo met zijn heilig kind Jezus omgaan. Ik durf bijna niet te zeggen, maar het behaagde de Heer. Echt waar. Dat kun je bijna niet zeggen als je ziet wat daar gebeurt. Hoe de Heer Jezus als een gevloekte wordt weggezet. Hoe de Heer Jezus buiten de gemeenschap wordt gestoten. Hoe hij beladen wordt met het speeksel van het Sanhedrin. Onderschat dat niet. Als daar even 70 mannen spugen op de Heere Jezus. Hoe wordt hij vernederd tot in het diepst van zijn ziel. En als geen ander ziet hij dat zijn vader daarachter zit. Dat is wat hier gebeurt. En het behaagde hij. Dus zou dit heilig kind nog troost gezocht hebben bij zijn vader. Hij zou het niet gevonden hebben. Dit is de wil des vader. Dit is de wil des vader. Spuugden op hem. Sloegen hem. Niet alleen lichamelijke pijn, maar ook nog eens vernederend, zo'n klap in je gezicht krijgt. Waarom toch? Wel, hier laat God zijn recht zien en zijn barmhartigheid. Hier laat God zijn recht zien dat hij heeft. Omdat wij gezondigd hebben. God haat de zonde. Laten wij ze niet beminnen. Maar God heeft zondaren lief. Dat zien we hier ook. Weet je het nog, hè? Waar we zo samen voor die geestelijke rechtbank staan. God haat de zonde. Zie eens op Christus. God haat de zonde. Hij veracht de zonde. Hij spuugt op de zonde. De zonde maakt mij hel waar. Heb je het gezien? Waar heb je het nou gezien? Dat de Vader behaagt. Dat zijn zoon daar bespuugd wordt. Vernederd wordt. Heb je het gezien? Waarom neemt hij niet mij? Ik heb het verdiend. En waarom neemt hij nu zijn zoon? En dan dat wonderlijk diepe woordje. Het behaagde deed. Dat krijg je nooit, nooit klein. Nooit. Het behaagde deed. Om zijn eigen kind te nemen. En dan is er nog iets, hè. Maar kijk eens goed naar de Heere Jezus. Heb je het ooit gezien? Daarom die vraag van de Heilige Geest. Hè? Wat dunkt u, lieden? Hoe denk je over hem? En daarom die andere vraag. Heb je hem wel eens zien staan in die rechtbank? Zolang ik vroom ben, niet hoor. Maar heb je hem wel eens zien staan? De borg.
Wat een borg. Ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar als nou 70 mannen op hem gespuugd hebben, hoe zal zijn gezicht eruit gezien hebben? Hoe zal zijn witte kleed eruit gezien hebben? Snap je, ik bedoel het met diepe eerbied. Maar dit niet om aan te zien. En nu staat hij daar plaatsvervangend. Want ik heb het nog zo goed met mezelf getroffen. Maar zoals het geloof dat de Heere Jezus ziet, zo ziet God mij vanmiddag. Vies, want de zonde maakt vuil in de ogen van de Heer. Dan wend je je gezicht vanaf. God kan het niet zien. En ik ben spelen met die zonde. En ik ben maar omringen met die zonde. En ik ben maar bevuilen met die zonde. Dat is wat ik doe. Ik maak me vuil en stinkend en walgelijk in de ogen van een heilig God. Zie de mens. Zie de Heere Jezus daar staan. 70 deftige mannen hebben een speeksel op hem gespuugd. De Heere Jezus is niet om aan te zien. Ik zou mijn ooghaast van hem afwenden. Maar dat ben ik. Een gedrocht. Een walgelijk monster. En een vuile zondaar. O God. Ik kan het begrijpen. Dat u nooit meer met mij iets te maken wil hebben. Weet je het nog, Mirjam? Buiten het leger, een beeld van de hel. Is zo iemand er? Die vuil is van de zon. In de ogen van God. Je eigen ogen. Wel, zie de Heere Jezus. God gaat zijn aangezicht van zijn eigen kind afwenden. 7 dagen, getal van de volheid. 3 uren dikke duisternis. De eeuwige God verlaten hij. Waarom? Wel, de Heere zegt vanmiddag tegen zulke afzichtelijke mensen die vuil zijn van de zonde. Wend uw aangezicht maar naar mij. Toen ik studeerde vroeger in Utrecht en ik liep over Utrecht Centraal Station, dan had je die vieze zwervers. En soms kwamen ze naar je toe, want dan bedelden ze om een gulden, hè, om een geld. En dan dacht ik, wegwezen met een grote boog eromheen. Maar weet je wat God vanmiddag doet? Als er zo'n vuile zondaar tot hem komt, dan heeft Christus voor die vuile zondaar het recht verworven om te komen en het hart van God veroverd om die zondaar te omhelzen. Toe maar, u mag uw vieze, vuile gelaat wenden naar de Heere en hij keert zich niet van u af. Maar God is zo rechtvaardig dat hij dat 1 keer gedaan heeft in Christus. Maar dan doet hij het geen 2 keer. Of je moet Christus verwerpen, dat kan. Dat is ontzaglijk. Zie hem staan. Al dat speeksel op zijn gezicht. Spuug op zijn witte kleed. En hij verdroeg die smaad. Heb je het er ook voor over dat je uitgelachen wordt op school? Op je werk, waar dan ook. Nee, hè? Ik er niet. Zouden wij de zonde kunnen beminnen als we hier zien hoe vuil de zonde is? Dat is toch onmogelijk. Weet je wat nu op was is in de genade? Is dat je steeds meer aan hem gelijkvormig wordt. Zijn smaadheid dragen. Onze laatste gedachte, Christus bespot. En
Anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus. Wie is dit die u geslagen heeft? En volgens een andere evangelist hebben ze de Heer Jezus nog een zak over zijn hoofd gedaan ook. Zodat hij niets kon zien. Zie het gebeuren zo. Harde klap. En met een valse spot en ironie zeggen: nou, u bent toch profeet, hè? Kunt u toch wel aanwijzen wie dat gedaan heeft? Zeg het eens. Komen ze dan ook bij hem? Om de Heer Jezus te bespotten in zijn profetisch ambt. Waar komt dat nu vandaan? Ja, maar wacht eens even. Lees eens in vers 64. Daar profeteert de Heer Jezus toch. Ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods. En komende op de wolken des hemels. Oh. Wacht eens even. Zeer binnenkort zijn de rollen omgedraaid. Wacht eens even. Het zou zomaar kunnen zijn hoor, een deze dagen. Geloof je dat? Dan sta ik voor de rechterstoel van Christus. Dat komt binnenkort, zegt de Heer Jezus, dat ik verschijn op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. Profeteer ons, Christus, wie heeft u geslagen? Ha, dat weet hij toch niet, hè? Ja, maar een zak over zijn hoofd, dat kon hij toch niet zien? Want hij kan niet zien, hè, wat je in het verborgene doet. En die profetieën van hem, die komen toch niet uit. Toch? Zo ga ik toch met het woord om? Hoe vaak ben ik niet gewaarschuwd? Hoe vaak er niet op gewezen dat elk ogenblik het einde daar kan zijn? Vaak niet gewezen op die rechterstoel van Christus als hij komt om te oordelen? Ach, dat duurt nog wel even. We wuiven het weg. Hé? Met een zekere verontwaardiging. Dat nou die dominees dat toch zo deden, die gaan zich te buiten. Burgerlijk onfatsoenlijk. Maar wij zijn nog onfatsoenlijker door dat woord naast ons neer te leggen. De Heer Jezus profeteert. Heb God nog onderscheid gemaakt? Meisje van 18 op Stavenisse. Zij weet wat die rechterstoel is. En nu zitten wij hier nog. Maar het gebeurt. Ook voor ons. Profeteer, Christus. Hè? We gaan er overheen. Zie je hoe de zonde een glijdende schaal is. En dat het je steeds harder maakt. En onverschilliger. En dat het eindigt in de spot. Zodat je misschien wel over je geweten heen gegaan bent. Ze zijn verblind. En in blinde woede spotten ze hier met dat profetische ambt van Christus. En ze spelen een gevaarlijk spel in hun geweten. Net als Judas, hè? Een paar weken terug. Ben ik het, Heer? Een paar uur geleden. De Heer Jezus verkocht. Ben ik het, Heer? Net alsof ik het niet ben. Net alsof de Heere Jezus niet alles weet. Hè? Zo zondig ik. Net alsof hij niet alles weet. Ben ik het, Heer? Heb ik het dan fout gedaan? Ik ben me van geen schuld bewust. Pas op, hè. Dat is een levensgevaarlijk spel. Hoe anders is het als de Heilige Geest ons zelfkennis bijbrengt. Dan hoeven we niet te zeggen: profeteer ons, Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Al stonden wij daar niet letterlijk bij, hè? Zie je al je zonden voor je. En de een die leefde zich hierin uit en de ander leefde zich daarin uit. Maar zie je al die zonden voor je. En dan zeg je:
Ik heb u geslagen. Hè? Al die vuistslagen van het Sanhedrin, dat waren de mijne. Zo'n berg met zon, waren de mijne. Toch, als de Heilige Geest je laat zien wat voor een monster je bent, je zelfkennis hebt gekregen, uw lijden om mijn zon. En dan moet je goed luisteren. We gaan eindigen en ik eindig weer met een vraag. En dan moet je goed luisteren, alsjeblieft. Er staat geschreven dat de Heer Jezus zijn aangezicht heeft gegeven voor speeksel. Hè? Jesaja 50. Dus wat hier gebeurt, dat overkomt hem niet. Zie je toch eens hoe gewillig hij daar staat. En al die spot verdraagt en op zich neemt. Waarom? Omdat hij dat doet. Om de zonde. Hij laat zich bespotten en mishandelen. Geheel vrijwillig. Om de zonde. Zou hij dan zonde niet willen vergeven vanmiddag van u? Zou je er eens over na willen denken? Zou je er eens over na willen denken hoe de Heere Jezus daar staat? Zou hij dan, als ik hem zo zie staan, zou hij dan de zonde niet willen vergeven? Hij wil.